In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Goedemorgen, vrienden van Hour of Power, van harte welkom. We vinden het mooi dat zoveel mensen op zondagmorgen inschakelen. Nou, wat hebben we allemaal in het komende uur te verwachten? Bobby Schuller vervolgt zijn serie over de 10 geboden. En dit keer is het gebod, gij zult niet liegen aan de beurt. Eerlijk duurt het langst, je moet de waarheid spreken. Dat is het thema van de toespraak van Bobby. En dan soloiste Bridget Bentley zingt een prachtige solo. En het koor zingt het bekende My Jesus, I Love Thee. Bekend in Nederland als het lied Mijn Jezus, ik hou van u. En Klaas van Twillert vertelt over zijn leven. Op zondagmorgen zat hij in de kerk en door de weeks op de wallen. Op zondagmorgen zong hij een psalm en door de weeks gebruikte hij drugs. Hij hoorde de dominee op zondagmorgen spreken over de 10 geboden. En daar hield hij zich volstrekt niet aan. Hour of Power, van harte welkom.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Yes, welcome, church family. We are honored that you are here this morning. You know, today you are an overcomer. By the power of Jesus Christ, you are defeating all that is soul-killing in your life. Yeah. You have victory right now by God's power. Amen. Amen. Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you, and so do I.
We're so glad you're here, and I promise you that dedicating your morning to the Lord today, it will not return void. So Lord, we thank you. It's in your name we're here. We proclaim every chain broken. We proclaim victory over sin, a victory over challenges, a victory over hurt and loneliness. Thank you, God, that you're going to help us thrive in our marriages and in our parenting and our grandparenting and our jobs, in our volunteering and all that we do. We thank you that it's blessed because it's all under your authority and in your good kingdom. It's in Jesus' name we pray. Amen.
I see his hand of mercy.
may be seated. In preparation for our extremely handsome pastor's message, hear the words of our Lord found in Exodus and Ephesians. You shall not give false testimony against your neighbor. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. We as a church family strive to be lovingly honest and genuine, which allows us to be truly free. Amen.
I said it at 8 and I'll say it again. Choir, Dawn, absolutely beautiful. It's one of those ones where you're just sitting there and when it ends, you're like, so in the moment. It was absolutely beautiful. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Amen.
Het koorzong Listen to Your Children Praying. Luister naar uw kinderen als ze bidden. Maar soms raken die kinderen dat kwijt, het bidden en het geloof. Hoewel ze voor de buitenwacht nog eigenlijk wel diepgelovig zijn, want ze gaan trouwen op zondag naar de kerk. En mijn gast van vanmorgen kan erover meepraten. Ik leidde een dubbel leven. Op zondag ging ik naar de kerk en door de week naar de drugsdealers en naar de wallen. Ik was pornoverslaafd, maar ook aan drugs, drank en seks. Ik werd ziek. Ik raakte zwaar in de schulden en ik werd depressief. Mijn vriendin verliet me, mijn ouders wilden me niet meer kennen en mijn vrienden hadden de hoop in me opgegeven. Hoe kwam je zover?
Ja.
Zondag in de kerk en door de week totaal andere Klaas.
Een totaal andere Klaas. Ja, ik leidde echt een dubbel leven. Dat kwam omdat we hadden vroeger veel geld in huis. En er was een mayonaise-emmer, die stond in het hok bij ons. Er zat te knaken in voor de gokkast.
Want je vader had een café, hè?
Ja, mijn vader en moeder hadden een café, ja. En dat was geld voor de gokkast. En ik heb op een dag een keer letterlijk boven die emmer gestaan en dat geld gezien. En toen was er echt een stem die tegen mij zei van, nou, pak het maar. Dat geeft niet. En zo ben ik daar eigenlijk begonnen met stelen. En nadat ik dat gedaan had, kwamen enorme schuldgevoelens. Maar toch kon ik niet meer geen weerstand daartegen bieden, want het was wel makkelijk geld, zeg maar. Ja. En zo kwam van het een kwam het ander. En vanuit die knakenpot, de spaar potten van mijn broer en mijn zus. En uiteindelijk ook in het café de gokautomaten leeggehaald.
Hoe deed je dat?
En, hoe deed ik dat? Ik was op een zondagochtend, waren mijn ouders waren naar de kerk. En toen was ik dus in dat café en ik was echt aan het kijken van of ik geld uit die gokautomaten kon halen. Maar mijn vader en moeder kenden me al een beetje natuurlijk, dus ze hadden al het geld uit die bakken, daar had ik al eens een keer eerder gestolen, dat hadden ze er natuurlijk uitgehaald. En toen was ik was gewoon met zo'n gokkast bezig en uiteindelijk draaide ik een sleuteltje om. En toen kwamen er ineens heel veel punten op die gokkast terecht. En ik dacht, hé, dat is apart. En ik dacht, ja, kan ik nou spelen? En uiteindelijk kon ik dus ook op uitbetalen drukken. En wat gebeurt er dan? Dan drukt hij die hele buis met die knaken, drukt hij helemaal leeg. En ik dacht, hé, dat is, dat vond ik wel een mooi moment, zeg maar. Maar wat gebeurde daarna? Daarna ging er een lampje branden. Gokkast leeg. Dus er was ook lichte paniek. Toen dacht ik, nou, ik ga hem gewoon weer bijvullen. En dan totdat hij aangeeft dat hij weer gevuld is. Dus er was, zeg maar, misschien 10 muntjes erin. En toen was het, zeg maar, verdoezeld. En toen kon ik de rest van de knaken kon ik meenemen, ja.
Je zat op zondag in de kerkbanken. Je zong de psalmen. Je hoorde er de dominee de 10 geboden voorlezen, gij zult niet stelen, gij zult niet enzovoort. Deed je dat dan wat of had je je hart een beetje dichtgetimmerd?
Ja, in die beginperiode toen was mijn hart inderdaad helemaal dicht en stond ik helemaal niet open voor het geloof en voor wat er in de kerk allemaal gebeurde. Ja, ik had een enorm schuldgevoel. Ik deed allerlei dingen die niet in lijn waren, zeg maar, met wat God van mij verlangde. Ja. Dus ik had zoiets van, dan ga ik op zondag ook niet meer naar de kerk. Nee. En toen heb ik eigenlijk afscheid genomen.
Van alles?
Ja, van de kerk.
Want daarna verplaatste je leven zich van de kerk naar de wallen. Want je werd een, mag ik het zo zeggen, een hoerenloper.
Ja, dat mag je zo zeggen, ja. Want dat is uiteindelijk wel een feit. Ik ben op hele jonge leeftijd in aanraking gekomen met pornografie. En elke keer was je op zoek. Ik dan zelf, ik was elke keer op zoek naar het ultieme plaatje, zeg maar. Wat mij dan zou bevredigen. En ik heb dat nooit kunnen vinden. En doordat je dat nooit kan vinden daarin, ga je steeds extremere dingen doen. En er kwam een keer een moment, ik ben op hele jonge leeftijd, op 17-jarige leeftijd, al een keer in Amsterdam een keer naar de prostituees geweest. Om het gewoon eens een keer te proberen en uit te vinden, zeg maar. Maar op latere leeftijd was ik 's nachts met een vriend, die zei zo, wij reden wel eens een rondje, zeg maar, in Utrecht over de Rode Brug, heette dat. En dan kon je dan met auto's langs woonboten en daar stonden dan al die vrouwen in. En wij onder invloed van drugs vonden het altijd mooi om daar naar te kijken en soms om daar naartoe te gaan. En er kwam een keer een dag dat er in die fantasiewereld, zeg maar, van pornografie zie je heel vaak met twee vrouwen of wat dan ook. En er kwam een keer een dag dat ik daar zat te wachten op een vriend van me. En dat er bij een woonboot, er ging een gordijntje open en daar stonden twee jonge dames van 18, 19 jaar, echt bloedmooi. Dus ik ging daarheen en dat was dan een soort droom die dan uitkomt, maar achteraf is het allemaal, lucht en leegte. En is het echt niet bevredigend.
Drugs, drank, seks, het leek een mooi leven, maar het was het niet.
Toen ik aan de drugs was, heb ik best vaak tot God gebeden als ik dan 's ochtends op mijn bed lag met mijn neus helemaal vol met cocaïne en pijn en ik voelde me slecht. Dan bad ik tot God. En dan bad ik wel eens, Vader, help mij, weet je, haal mij hieruit, weet je. Maar ja, de volgende avond werd ik, zeg maar, wakker en dan ging ik vrolijk weer. Dus het was een beetje een schietgebed, omdat je op dat moment vervelend voelt.
Had je een goed beeld van jezelf of vond je jezelf eigenlijk waardeloos?
Ja, ik haatte mezelf, ja.
Ja?
Ja, tot op het bot. Daarom ben ik ook zo gaan vluchten.
Ja, omdat maar als je mezelf tot op het bot haat, dan wil je ook eigenlijk niet meer leven. Dus dacht je ook aan zelfmoord?
Ja, daar heb ik wel regelmatig mee rondgelopen, ja. Ja.
Ja.
Maar ik haatte mijn vrouw omdat ik de mensen om me heen die ik lief had, die deed ik pijn. En terwijl ik dat eigenlijk niet wilde.
Ja. Maar hoe, leg me nou eens uit, hoe komt het nou dat je er dan zo in vast blijft zitten? Dat je weet van, hé, dat is niet de weg. Ik maak mijn eigen leven kapot en die van mijn omgeving. En toch kun je de stap niet maken om eruit los te komen.
Dat heet nou demonische gebondenheid. Je bent echt, ja, je bent echt gebonden aan de duivel. Voor 100%.
Want zeg jij dus, de duivel, het kwade wil je leven vernietigen.
Ja.
En God wil je leven vernieuwen.
Ja. Ja, absoluut. Ja. En zo heb ik dat ook heel sterk ervaren. Ik heb heel vaak dat ook echt meegemaakt. Ik deed uiteindelijk dingen. Als je dingen doet die je eigenlijk zelf niet wil, maar je doet ze toch. Ja, dan weet je, ik ben gebonden. Er is iets in mijn leven niet in de haak. En ik heb dat ook wel echt als een bevrijding ervaren, zeg maar.
Ja, want wat gebeurde er waardoor je je leven veranderde?
Nou, ik ben in 2005 ben ik echt letterlijk alles kwijtgeraakt. Ik werd op Goede Vrijdag werd ik ontslagen. Ik had een relatie met mijn ex-vriendin van 8 jaar. Ik was eigenlijk op het punt, ik had haar wel eens verteld, ja, dat het niet zo goed met me ging en dat ik wel eens drugs gebruikte. Maar ik heb nooit echt eerlijk tegen haar durven zijn. En op vrijdag raakte ik mijn baan kwijt. Een dag daarna vertelde ik tegen haar van, joh, het gaat weer slecht met me. En ik had eigenlijk zoiets van, ik was op dat moment op het punt dat ik dacht van, nu ga ik naar een afkikcentrum of wat dan ook. Ik was er echt klaar mee. En ik dacht, dat ga ik samen met haar doen. Maar zij was, ja, ik heb natuurlijk al zo vaak tegen haar gelogen. Zij was er gewoon al lang een beetje afscheid van mij aan het nemen. Nee. En dat was voor haar het moment om te zeggen, en nu stop ik ermee. Dus we hebben in die nachten gesprekken gehad, een beetje ruzie gehad. En de volgende ochtend, dat was met Pasen, ja, toen lag ik nog op bed. En toen kwam ze uiteindelijk met mijn moeder de slaapkamer binnenlopen. En toen zei ze van, ik maak er een eind aan de relatie, ja. Het is klaar, het kan niet meer. En mijn moeder zei ook op dat moment van, ja, jongen, als je zo wil leven, dan trekken wij ook onze handen van je af. Want dit gaat hem gewoon niet worden. En toen ben ik dus letterlijk in één weekend alles kwijtgeraakt. Ik had iets van 40.000 euro schuld. Ik had dus 8 jaar relatie, was voorbij. Geen werk meer. Nou, mijn vrienden in die periode, als het leuk was, dan waren ze graag bij me. Maar als het dan slecht met je gaat, dan zijn ze er liever niet. Spakenburg is een dorp. Je kent elkaar allemaal. En ik dacht dat ik iemand was. Maar dat blijkt dus ook allemaal lucht te zijn. En opeens was ik dus van iemand een junk. Ja. Een nietsnut, zeg maar. Mijn hele gezicht was gewoon een enorm gezichtsverlies. En ga je dus door een diepe depressie heen, zelfmoordgedachten elke avond. En dat heeft ongeveer 2 weken geduurd. En aan het einde van die 2 weken, op zaterdag, 16 april, zaterdagavond, dat vergeet ik nooit meer, ben ik in mijn huis en ik kreeg een besef van, joh, je hebt echt een zootje van je leven gemaakt. En ik ben naar boven gegaan, naar mijn slaapkamer. Ik heb gehuild als een klein kind. Ik was vroeger heel trots ook. Altijd handje de voorste. Ik wilde echt iemand zijn met vechten of wat dan ook. Ik wilde voor niemand buigen. Maar op dat moment, op die avond, ja, toen werd ik zo klein. En ik heb gehuild als een klein kind. En ik ben op mijn knieën gaan zitten bij mijn bed. En ik heb eigenlijk tegen God gezegd van, vader, wilt u mij helpen en wilt u mij vergeven? Ik heb echt spijt van alles wat ik gedaan heb. En ik kan er zelf niet vanaf komen van die rommel. Want toen gebruikte ik al 3 gram, 3, 4 gram soms per dag. Dat was echt heel extreem.
Ja, dat is.
En ik was gewoon letterlijk een rugzak kwijt met 300 kilo aan leugens, diefstal. Alles wat ik ooit gedaan had in mijn leven, wat ik met me meedroeg, dat zat op mijn nek. En op dat moment was
nou
het van me af.
Hoe komt dat nou dat je dan ineens alles kunt loslaten? Je pornografie, je verslaving, je stelen enzovoort, en van de een op het andere moment een ander mens wordt.
Ja, dat heet nou het wonder van de wedergeboorte. Dat iemand opnieuw geboren wordt. Maar kijk, het is niet zo dat je meteen helemaal vrij bent van alle dingen, want dat is een heel proces. Maar van binnen, kijk, God zegt, ik geef je een nieuw hart. En dat is wat er gebeurt. Ik heb een nieuw hart gekregen en een nieuwe geest. Mijn geest was dood en toen werd hij levend. Ja. En dan komt het proces van alles wat in de geestelijke wereld gebeurd is, in jouw geest en in jouw hart, dat mag nog in lijn komen met wat zich in je denken afspeelt. Ja. Daarom moeten we vernieuwd worden in ons denken. Ja. Maar daarom heb ik ook het boek geschreven om mensen te bemoedigen dat het een reis is. En je bent niet in één klap helemaal vrij. Want ja, ik heb 55 dagen geen drugs gebruikt. Elke dag keurig, want het was echt een wonder, want ik gebruikte elke dag drugs. En elke dag zette ik een turfje langs mijn bed. Totdat ik weer in mijn emotie geraakt werd. En dan,
toen ging je weer?
Ja, drinken, hele avond drinken, elke keer. Ja, dat was heel pijnlijk. En iemand, een ex-verslaafde, als die in zijn emotie geraakt wordt, het eerste wat hij doet, is drugsgebruik. Omdat hij dus niet gewend is om over zijn emoties te praten. Hij wil het verdoven, hij wil het wegstoppen. En dat heb ik dus toen ook letterlijk ervaren. En zo heb ik een aantal keer, ben ik onderuit gegaan, zeg maar, door een aantal fouten die ik gemaakt heb. En ik heb mezelf leren kennen, zeg maar.
Dus je bent er doorheen gekomen, maar het zal altijd een strijd blijven.
Ik leef echt puur vanuit de genade van God.
Ja.
En vanuit zijn liefde. En dat houdt mij op de been. En ik heb een vrouw naast me staan die zelfs, al zou ik terugvallen, zou ze zeggen, weet je, kom dan gewoon naar mij toe, je bent welkom. Ja. En dat geeft zoveel rust. Ja. Dus er is geen druk van, ik mag niet.
Ja. Ik vind het een fascinerend verhaal, maar ik moet afsluiten. Bobby Schulen heeft een hele serie gehouden over de 10 geboden. Die moeten wij allemaal volgen. Dat doen we allemaal met vallen en opstaan. Jij hebt er een aantal behoorlijk geschonden voor wat langere tijd. Hoe kijk je tegen die 10 geboden aan?
Nou, ik vind de 10 geboden een fantastisch instrument om een ongelovige het evangelie uit te leggen. Want vaak kom je mensen tegen op je werk die zeggen, nou, ik heb Jezus niet nodig. Ik ben een goed mens. En dan pak ik de 10 geboden en die gebruik ik dan. En dan zeg ik bijvoorbeeld, heb je wel eens ooit gelogen in je leven? Ja, ik heb wel eens gelogen. Nou, dat maakt je dan een leugenaar. Heb je wel eens iets gestolen? Ja, ik heb toch ook wel eens ooit wat gestolen. En dan kom je eigenlijk op het punt dat je door de 10 geboden kan je iemand overtuigen dat hij een redder nodig heeft, Jezus Christus. En dat is de manier hoe ik de 10 geboden toepas in mijn eigen leven. Jezus zegt, heb God lief als jezelf en je naaste. En daarin zijn de 10 geboden, daar heb je ze allemaal eigenlijk meteen te pakken. Dus voor mij is het, ik ben meer met Jezus bezig, zeg maar, dan met de 10 geboden. Als ik me elke dag aan de 10 geboden moet gaan houden, dan wordt het een zwaar, dan wordt het een beetje een soort last. Maar ik geloof in de genade van God en ik pas ze toe daar waar nodig.
En zo zijn die 10 geboden ook bedoeld. We gaan zo even naar de preek van Bobby luisteren. Je hebt een mooi boek geschreven, Uit de Kooi.
Ja.
Daar ben je uit. Mooie voorkant, de ketenen die verbroken zijn.
Ja.
Ontdek de weg naar echte vrijheid. Nou, dat heb je verteld, hoe je dat gevonden hebt, door diepe dalen heen. Wat een fascinerend verhaal. Hey Klaas, heel hartelijk bedankt dat je het durfde delen.
Dankjewel.
En ik laat je niet met lege handen weggaan. Ik geef je het boekje mee van Bobby Schulen, omdat je het waard bent. Kijk eens, een
mooi
aantal diamanten op de voorkant.
Dankjewel.
En wij hebben een aantal kaarten uitgegeven met de fascinerende tekst dat je een geliefd kind van God bent. Nou,
super.
Alsjeblieft.
Dankjewel.
Die kun je ze doorgeven aan een ander, je collega op je werk of weet ik wat.
Zal ik zeker doen.
Klaas, heel hartelijk bedankt. En wij gaan naar de kerk in Californië, naar Shepherd Grove.
There I am before you, Lord, with your love.
Would you hold your hands out like this as a sign of receiving? We're going to say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I'm the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. Today we're continuing our series on the Ten Commandments, and today we're on the Ninth Commandment, and I'm going to begin with a very serious story. This is not a joke. There was a Sunday school class, and the teacher said to the class, what is a lie? And a little girl raised her hand, and she said, teacher, a lie is an abomination to God and a very present help in a time of trouble. Just kidding, it is a joke. Of course, it's a joke. Abomination to God and a very present help in time of trouble. Absolutely. We're going to talk today about the Ninth Commandment, which is, you shall not bear false witness against your neighbor. And this was first adapted into Jewish law as a way of protecting people from injustice or from the court, but is adapted into Jewish and Christian traditions and very simply, do not lie. And that's an okay way to say the Ninth Commandment. Just don't lie. To live as an honest, forthright, genuine person. I think being honest is one of the freest, most joyful places you can be. I think many of us are trapped in the bondage of never wanting to create tension, never wanting to offend others, never wanting to ruffle feathers, or we want to exaggerate, we want to get ahead in our job or ministry or work, whatever it is you're doing. We want to bend the rules so we can be where we feel like we ought to be. And very often, we employ deception, exaggeration, in order to get to those places. And I just want to say to you that even if lying or being deceptive gets what you want out of it, and it likely will in the short run, in the long run, it's totally not worth it. And if you hear anything I say today, it's a promise that if you live honestly, forthright, if you live a genuine life, if you don't hide all the things you're confused about, all your doubts, or all your fears, or all your struggles, that people will actually respect you more, that people will love you more. But more importantly, you'll live every day with freedom, because living a deceptive life is a life of bondage. Honesty is always, always better in the long run. In the short run, sometimes being deceptive, bending the truth, not being entirely forthright, sometimes in the short run that'll benefit you. But in the long run, I guarantee you, honesty is always better. It's a pay now or pay later situation. Do not get fooled that you will not pay later, because you will. Just pay now and be an honest, forthright person, and you'll have so much freedom in your life. You'll thank me. You'll thank me. Living a true and honest life, taking off the mask, is hard. It requires courage, but it is so worth it. Don't be a fake you. Be the real you. Because the real you is very lovable, a lot more lovable than you think. Let your yes be yes. Let your no be no. And just keep it simple. Jesus taught us this in a Sermon on the Mount. In Jesus' day, people believed they only had to be honest when you made an oath to God. And this was based on Scripture. It was a bad interpretation. The idea of making an oath in a covenant was to acknowledge that God was a part of this covenant and a part of your speech. But Jesus says, you heard that it was said to the people long ago, do not break your oaths, but keep the oaths you've made to the Lord. But I say to you, do not swear at all, either by heaven, for it is God's throne, or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. Neither shall you swear by your head, for you cannot make one hair white or black. Simply let your yes be yes and your no, no. See, in Jesus' day, what people were doing is they would lie to others, and instead of swearing in the name of God, they'd swear in the name of something that's like God, like Jerusalem or like the earth, or I swear by my head. And then when they were caught in the lie, the person said, you lie, you made an oath before God, I'm bringing you before the Sanhedrin. And they would say, oh no, my friend, I didn't swear in the name of God, I swore in the name of Jerusalem. And you see, in Jesus' day, people were using oaths as a way to lie more. And Jesus said, you need to cut this out. Because no matter, and what he's really saying is, God is a part of your conversation. No matter what you say, whether or not you invoke God in your words, God is being represented in your life, in your speech. So just let your yes be yes and your no, no, because anything that's apart from that is not from God. It's from the devil. It's from the enemy. Easier said than done, Pastor Bobby. Easier said than done, right? Because a lie is so easy, exaggerating, bending the truth. It gets us out of some serious trouble sometimes. But it never benefits you in the long run. Be an honest person. There was a study recently done by Robert Feldman where they wanted to see how often people actually lie. And you know what they found out? Let me ask you a quick question. Raise your hand if you're a liar. That's pretty good. Maybe you guys have heard this before. Yeah, the choir, you guys. So listen. So they found out the average Joe in a 10-minute conversation lies 3 times. And they're almost always little white lies. They're things like, you know, what did you do yesterday? Or how are you feeling? Or how are the kids? Or how's your job? They found that on average, over 10 minutes, people would lie 3 times. And some people were much more honest than others. And this is the most astonishing thing to me that I pulled from the study. The first question they asked was this: are you a liar? 97% of people said, no. I am not a liar. But what's even more interesting to me is that 3% actually said, yeah, I'm a liar. And those 3% were 30% more honest on average in the study. You know what I learned from that? You know what I learned from that? Is that those who are honest about their sins are usually much more trustworthy than the people that seem perfect and polished. What I've learned from that is that everybody's messed up. Everybody has something, has chains, has burdens. Everybody's got something they're ashamed of, something they're embarrassed of, something they don't want you to see. And everybody has an ego, that ideal version of themselves, that perfect me that I want the world to see, that is not really me. And so what happens is we get this weird thing in life where we have this fake us that people know and this hidden us that we hope nobody finds out about. And that causes us to feel lonely, causes us to feel an incredible sense of isolation, of shame, secrecy, of fear, anxiety. Not you. You're free from that. You're going to let that go. You do not need to people please. You do not need to exaggerate. You do not need to bend the rules to get ahead. You are loved just as you are, and you don't have to hide. You're terrific. I believe in you, and so does God. That's the temptation. To use deception, exaggeration, to get out of an event you don't want to go to, or to get respect from your colleagues that maybe you're not getting, or to get ahead in dating, or whatever it is that you're doing, to bend the rules, to show a fake version of yourself in order that you can feel accepted, loved, admired. But that's what makes you so refreshing. Honest, forthright, people of a loving, honest speech and a loving, honest, genuine life. People like you are refreshing. And we need more people that are honest about all the good and the bad. That's what makes you wonderful. We are all easily pulled into this thing called reputation management. My reputation, without some management, is not going to be very good. And so we have these two needs, I think. Every human being has two needs that we often think are opposed to one another. The first need is the need to be good. I need to be good. And that is sometimes opposed to a deeper need, the need to be loved. And I think one of the greatest deceptions that the enemy wants for you is that you have to violate your integrity or principles, or you have to be a fake version of you, or you have to wear a mask, or you have to do certain things that aren't really you in order to have love. And can I tell you, if you sacrifice the part of you that is good in order to get love in your life, you're going to lose both. If you sacrifice your integrity in order that you can be respected, accepted, succeed, have more friends, you're going to lose both. Because at the heart of friendship, of relationships, is being vulnerable, being your true self, being truly you. Many of us find ourselves having made this great cost. We have lots of friends, but they don't really know us. So we're in a crowd of people, yet feeling lonely, because all they see is the mask you wear. Take the mask off. I promise you, you take that mask off, you live honestly, you be you, mistakes and all, fears and all, doubts and all, and people will love you more and respect you more, and most importantly, you will be free. You don't have to hide. You are admirable just as you are. You deserve respect just as you are. God loves you and I love you, and I want you to know that you're worthy of love and belonging without having to pretend and without having to lie. There is freedom in letting go of reputation management. If you seek to be like Christ, you'll have all the love in the world you can handle. So many of us find ourselves in this place of reputation management. Some of you maybe built just like a house of cards that you find yourself constantly having to maintain this fake version of you. And maybe it's not a lie, but maybe it's in some aspect you always feel that you're being fake. You're not truly being you. I just want to let you know, you can quit that. You can just be you. You can shoot straight with people. You can be honest. You can tell people how you feel. If you don't want to go to an event, just tell people, I don't want to go to your event, and I love you, and I respect you, but I just don't want to go because I'm tired. That is so much better than what most people do. When I was, I used to, the first church that I planted, the Gathering, was almost all young people, and we used to make pancakes for kids at a homeless shelter in Santa Ana, and we had to get there at 5:30 in the morning on Saturdays, and of course, you know, the young people in our church would quit all the time. It was Friday night, you know, they've been up partying or whatever, and they're like just trying to get their life right, you know, and they're going to church. So they would text me and say they can't make it. But one time, and this is best, this guy sent me a picture of a flat tire, and it said, sorry, Pastor, was on my way, got a flat tire. And I opened up this image of the flat tire on my laptop, which made it bigger than what I assume was on his phone. And there was a Shutterfly watermark across the front. That means the guy woke up, didn't want to go, Googled flat tire images, pulled the picture and texted it to me. Sorry, Pastor, I got a flat tire. And I just thought, man, just tell me you didn't want to go. Just say, I don't want to go, I'm tired. So many people have addictions. It's a huge percentage of Americans have addictions to prescription drugs. Nobody talks about it, about their addiction to prescription drugs, or their addiction to pornography, or their addiction to alcohol, or whatever it is, their workaholism, or all the things that you feel ashamed of. You're like, if people knew this about me, they wouldn't respect me anymore or admire me anymore. And you couldn't be anything further from the truth. Because just in that study about all those lies showed that the people who are honest about lying were the most honest people there were in the group. The people who are honest are the most trustworthy, admirable, courageous, lovable people among us. And you're one of them. You don't have to be perfect. You don't have to have everything right in order to be respected, to have a life that matters, or to be loved. And if unless we get a hold of that, we're going to lose everything. You are worthy of love and belonging just as you are. You don't have to hide. You say, Pastor, people will abandon me. Bobby, people are going to abandon me if they find out this or that about me. Can I tell you? It is better to be loved truly by one person than to be loved falsely by 1,000. I'd rather have only one person in my life that knows all of the junk and the skeletons and the burdens and the fears and all that stuff, but still says, Bobby, you're a friend to me and I love you, than having a bunch of people I'm pretending with. Because my deepest need and your deepest need is to connect deeply with others. And you can only do that if you're deeply seen. And the only one who can reveal yourself is you. But it's so worth it. It is so freeing. And it's so life-giving, not only to you, but to all the other people who are hiding as well. It helps everybody bring down their burdens. I think there is it's not a sin, but I think there's a danger in chasing people. Sometimes there are people in our lives that we want to be a part of our lives. We want them to be our friends, or we want them to be our colleagues or coworkers. Sometimes when we chase people, we're strongly tempted to be somebody we're not because we don't think who we are is adequate enough. And so we change the way we dress or speak or look or act. We pretend we have certain hobbies that we don't have. And when we do that, if we get that person in our life, they're not really in our lives. They're in some fake version of ourselves' lives. Does that make sense? I think there's a danger in chasing people. I think what's better instead is to invest in you. To invest in you, to do whatever you can, to be truly you, and to be like Jesus in every way possible, to grow in character, integrity, and just work on you. And if you do that, the right people will come into your life and the wrong people won't. And people will love you as you are in whatever process it is that you're in. And that is way, way better and way more free. In order to connect deeply with others, we need to be seen deeply. And can I tell you, there is one person who sees you deeper than anyone else, and his name is Jesus Christ. He sees everything in your life, and he loves you. He sees all the things you're ashamed of, all your struggles, your addiction, whatever it is that you're facing, your depression, your fears, your doubts, and you know what? He thinks you're terrific, and so do I. The more we can live from a place of God's identity in our lives, that you're not what you do, you're not what you have, you're not what people say about you, the more we own that, the easier it is to let go and let people in. Don't worry. One day, he will set you free by revealing all your secrets. Oh, isn't that a pleasant thought? There will be a day in this life or the next where all of us will stand bare before one another. It's better to just get ahead of it now, don't you think? In Luke chapter 12, Jesus says, whatever you've said in the dark shall be heard in the light. And what you have whispered in private rooms shall be proclaimed on the rooftops. terrifying. You see, that's the only way you're ever going to be free is if you're honest. The truth will set you free, as Jesus said. And if you want Jesus to set you free, he's going to set you free by making you true. The easy way or the hard way. So ominous. I just believe with all my heart, honesty is always better on the long run. So be free. Don't be a slave to a house of cards. Every lie you tell needs maintaining the rest of your life. There's a Polynesian proverb that says, don't lie, it's too much to remember. Man, is that true. You know, you get out of something you don't want to go to by lying, and then somebody says, you know, how was Disneyland or something? When? What do you mean? What do you mean? Oh, it was great. There's lie number two. We went on Space Mountain, lie number three. And then we got caramel apples. But I didn't think the caramel apple store was open after 8. Well, they opened it early for us. Lie number four. Just be honest. Just shoot straight with people. You don't have to people please. You say, Bobby, maybe you're afraid of punishment. Maybe you committed a crime, or maybe there's something in your past that you, and can I just tell you, whatever punishment it is that you're afraid of, by being honest, hiding is much worse. Just face the music. Just be honest. You know, when it comes to being vulnerable about, and not just about our skeletons in our closet, a lot of us don't have, you know, things that are maybe, but whatever it is, the things you're afraid of, the things you're worried about, the things that stress you out, when we become more vulnerable, there is a sort of messiness to it, because in a way, being honest but loving is sort of a learned skill, and it doesn't always come off super great if you're not used to just shooting straight with people. And that's okay. I think when we make a decision that we're going to be more true and honest and genuine in life, it's a bit like spring cleaning, but it has to happen. You know, very often before you spring clean your house, the house sort of looks clean, but it's not. And so, if you've ever spring cleaned your house, or spring clun? No. If you've ever spring cleaned your house, everything gets dirtier before it gets cleaner. You pull stuff off of the walls and you find dead things and spiders and dust and all sorts of nastiness. You're like, oh, this is horrible. But guess what? It was already there. It's been there the whole time. It's just now you see the gross stuff in your house. So whenever you spring clean, the house always gets dirtier before it gets cleaner. Can I get an amen?
Amen?
So that is the thing about if you've been living a life of mask wearing and deception and hiding, and you know, if you're going to make this change, it's going to get messier before it gets dirtier. But it's so worth it. So be free. Be free. Be you. Be you without the mask. Be you just as you are. And work on being like Jesus and be in process. But let people know that you still have a lot of work to do, but that, yeah, I've got these things in my life. And guess what? People will love you more. People will respect you more. That's a promise. Honesty is always better in the long run. Father, thank you that you love us just as we are, and that we can't hide anything from you. You see every aspect of us, and you say, my sons and daughters, I love you. So, Lord, thank you that you love us. You received your gift of grace, and it's in Jesus' name we pray. Amen. Now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
En zo is er weer een einde gekomen aan deze aflevering van Hour of Power, oftewel Uur van Kracht. Een cabaretier zei eens, Hour of Power, dat betekent dat je na een uur out of power bent. Maar dat geldt zeker niet voor onze kijkers. Ik hoop dat je bemoedigd bent door deze uitzending en ziet dat God werkelijk levens kan veranderen. Volgende week Bobby Schuller met de laatste over de serie De 10 Geboden. En ik praat met Rick Bokeman, de oprichter van CIP, het Christelijk Informatieplatform. Platform wat informatie wil geven over allerlei dingen die zich in de christelijke wereld afspelen. En ik hoop dat je daarvan zult genieten. Alle kijkers van Hour of Power een hele goede zondag toegewenst en ik hoop van harte tot volgende week.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via Facebook, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige producten die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.